Welkom bij Radio Maria.
Talita Kum. Het evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria. U gebracht door zuster Marie-Jeanne.
Beste vrienden en luisteraars. Ineens werd het voor mij een licht dat Jezus de levende Heer na zijn dood alle moeite doet om zijn apostelen en leerlingen te evangeliseren. Hoe doet hij dat midden hun rouwproces? Laten we het samen ontdekken vanuit deze meditatie. En bidden we tot de Heilige Geest om licht voor ieder van ons. Kom, Heilige Geest, dat alles nog donker is in ons hart, onze gevoelens door rouw en pijn overrompeld zijn, door angst en schuldgevoelens ons afsluiten. Kom dan, zoals bij de eerste leerlingen van Jezus, het geloof in de verrijzenis handen en voeten geven, de vreugde in ons hart laten opborrelen en overstromen. Amen. De gruwelijke dood op het kruis, de snelle begrafenis die vrijdag, dat de grote Sabbat moest beginnen en het Pesachfeest, het feest van de uittocht en de bevrijding uit Egypte van het Joodse volk. Wie kon daar nog van genieten van de leerlingen van Jezus? Trouwens, ze hadden het met Jezus op donderdagavond al gevierd. Ze hebben natuurlijk de Sabbatregels gerespecteerd en zijn dus pas op zondagmorgen naar het graf teruggekeerd. We weten zelf wat een rouwproces met ons doet. Al die flitsen van ontmoetingen, zijn laatste woorden, tal van herinneringen die opdoemen uit ons gekwelde geheugen. Een hele film speelt er zich af. Soms met gevoelens van schuld. Ik had dit of dat nog kunnen zeggen of doen. Ik heb hem of haar alleen gelaten en diep ontgoocheld misschien. Dankbaarheid, een groot gemis, een leegtegevoel. Bij sommigen radeloosheid, omdat ze niet zien hoe het nu verder moet, hoe zelf overleven na die gebeurtenissen. De leerlingen en apostelen hebben het allemaal meegemaakt. Ik durf zeggen dat er op dat moment nog geen verrijzenisgeloof was vlak na de dood van Jezus. Nochtans, ja, hij had het voorspeld, maar het was er niet ingegaan. Maar Maria heeft haar taak opgenomen en in een voortdurend ja-woord geleefd. Het is van groot belang in te zien dat ze bij Johannes is gaan inwonen. En ze was er voor de leerlingen, voor de apostelen, onder andere in het cenakel, de bovenzaal. De moeder van al zijn geliefde leerlingen, onze moeder ook. Er is geen woord van haar terug te vinden in de evangelies over die periode. Enkel dat ze er was. Is Jezus aan haar verschenen? Niemand van de evangelisten heeft er iets over geschreven. Dat doet toch nadenken. Blijkbaar was dat niet nodig of onbegonnen werk. Een te groot geheim om in woorden te vatten. Te privé. Niet overgeleverd om te analyseren of te interpreteren of te ontkennen en wie weet zelfs sommigen de spotter laten meedrijven. De stilte, dat is typisch voor Maria. Haar innerlijkheid, haar verbondenheid met al Jezus' geliefde leerlingen in hem, in dat hart aan hart dat altijd aanwezig is bij haar. Ook haar hart staat open, een open deur voor elke mens. Dus pleit ik ervoor onze nieuwsgierigheid wat te bedwingen en niet te veel te gaan fantaseren. Alleen de stilte hoort bij dit onderdeel van haar leven en een onvoorwaardelijke aanwezigheid. Tenminste, zo denk ik erover. Maria is de eerste schakel in het evangelisatieplan van de Heer Jezus. De Vader is toch ook zo begonnen? Eerst Maria als moeder een plaats geven en dan is de hele familie veilig. Het huis, de kerk, heeft het hart van de moeder van de Heer. We mogen met haar bidden, luisteren, ook alles uitspreken. Ze kan ons begeleiden tot geloof, opmonteren en bemoedigen. Ze draagt zorg en is geruststellend aanwezig. Waar Maria is, komt de Heilige Geest. Want hij vindt er de totale openheid, het nodige onthaal voor zijn veelvuldige gaven. Jezus gaf de Heilige Geest al op het kruis. Zijn hart stond toen ook al open. Maria heeft de Heilige Geest altijd al in zich. Daarom is haar evangelisatietaak nooit opgehouden, volop bezig. Elke persoon die zich opgeroepen voelt om te gaan evangeliseren, heeft dus Maria nodig en de Heilige Geest. Volgens het plan van Jezus zelf, de Heer die leeft. Maria zegt wel weinig, maar we hebben wel een paar mooie, diepgaande teksten in de verschillende evangelies te vinden die ons wegwijs kunnen maken. Evangeliseren bijvoorbeeld door het lofgebed. Ik denk aan het Magnificat. God alle lof en eer geven. En ze is ook aanwezig in Cana. En daar heeft ze haar voeloorentjes van de liefde nodig gehad om de noden van de mensen te kunnen zien en ook aan Jezus voor te leggen en ook te handelen op het terrein naar de mensen toe om ze voor te bereiden, zodanig dat ze naar Jezus luisteren. God kijkt naar de nederige en luistert naar zijn of haar vragen en dan kan de Heilige Geest volop aan het werk. We gaan nu lezen in het Lucas-evangelie het 24e hoofdstuk van vers 1 tot 12. Op de eerste dag van de week gingen ze, de vrouwen, zeer vroeg in de morgen naar het graf met de welriekende kruiden die ze klaargemaakt hadden. Ze vonden de steen weggerold van het graf, gingen binnen, maar vonden er het lichaam van de Heer Jezus niet. Terwijl ze niet wisten wat daarvan te denken, stonden er plots twee mannen voor hen in een stralend wit kleed. Toen ze van schrik bevangen, het hoofd naar de grond bogen, vroegen de mannen haar: "Wat zoekt ge de levende bij de doden? Hij is niet hier, hij is verrezen. Herinner u hoe hij in Galilea tot u gezegd heeft: de mensenzoon moet overgeleverd worden in zondige mensenhanden en aan het kruis geslagen, maar op de derde dag verrijzen." Ze herinnerden zich zijn woorden, keerden van het graf terug en brachten dit alles over aan de 11 en aan al de anderen. Het waren Maria Magdalena, Johanna en Maria, de moeder van Jacobus, en andere vrouwen die met hen waren, vertelden aan de apostelen hetzelfde. Maar dat verhaal leek hun beuzelpraat en ze geloofden het niet. Toen liep Petrus ijlings naar het graf, maar zag alleen de zwachtels. Daarop ging hij terug, verbaasd nadenkend over hetgeen er gebeurd was. Ik moet toegeven dat ik fier ben dat de vrouwen de eerste verkondigers werden van dat lege graf. Het toont hoe ze de relatie met Jezus in hun liefde nog steeds over de dood heen eer willen brengen. Ze willen tonen dat voor hen deze Jezus de verlosser was, de gezondene van God, Ook al snappen ze niet dat hij gedood werd en hoe het verder moet. Ze doen iets waarin hun geloof en hun trouw aan Jezus handen en voeten krijgt. De mannen, wat zij aan het doen zijn, dat weten we niet. Waarom staan ze niet open voor het verhaal van deze goedbedoelende vrouwen, zo ijverig, trouw, loyaal? Beuzelpraat noemen ze dat. Maar Petrus gaat toch kijken, onmiddellijk zelfs, met spoed. In het Johannesevangelie vind je daar een uitgebreider verhaal van. Want Johannes loopt ook mee. En hij krost een beetje harder dan Petrus. Hij komt zelfs als eerste aan. Maar van Johannes wordt er gezegd, hij zag en geloofde. Waarom hij wel? Johannes is inderdaad niet voor niets de jongste die zich ook de geliefde leerling van Jezus weet. Hij is ook de persoon die Maria bij zich in huis nam op de vraag van Jezus. Ik denk toch dat Johannes vlug begrijpt. Ze beelden hem ook vaak af zo liggend tegen het hart van Jezus, zoals bijvoorbeeld op het laatste avondmaal. Hij luistert met zijn hart. Hij kijkt met zijn hart. Hij is de mannelijke figuur die helemaal open staat om het geloof in de verrijzenis te kunnen ontvangen. Ja, Jezus leeft. Hij is Heer. Petrus en Johannes hebben stappen gezet naar het graf dat leeg was. Op zich is dat geen bewijs dat Jezus leeft, maar ze hebben iets gedaan. Ze hebben zich laten aanspreken. Ze zijn binnengegaan in het mysterie van hier is toch iets meer aan de hand. En vooral ook zij weten dat Jezus gezegd heeft dat het zou gebeuren. Zij kennen ook de woorden van voorbereiding die Jezus tot 3 maal toe heeft gebruikt in zijn lijdensvoorspelling. De engelen hadden toch gezegd, herinner u, herinner u, herinner u. De Heilige Geest heeft ook die taak om ons te herinneren wat Jezus ooit gezegd heeft. Opdat we beter zouden begrijpen wat ons overkomt of wat we zouden moeten doen, waar we moeten op ingaan en wat er een dwaalweg zou kunnen zijn. De Heilige Geest heeft de vrouwen nu ook tot apostelen gemaakt. En Petrus en Johannes zijn nu ook aan de beurt. Maar je kan moeilijk zeggen dat dit al een doorbraak is van geloof in de verrijzenis. Tot nu toe is hij nog niet zelf verschenen. Het zijn allemaal kleine voorbereidende stapjes. Maar Jezus gaat in op elke opening, elk karakter, elke persoon die hem mist, die hem trouw bleef, die iets onderneemt, daar doet hij iets voor. Ik ben er zeker van dat als je een keer bij de verschillende evangelisten, dus Matthäus, Marcus, Lucas of Johannes, de laatste bladzijde, bijvoorbeeld het laatste hoofdstuk gaat lezen, dat je je toch in één van die personen gaat kunnen herkennen. En vraag het dan maar een keer aan onze lieve Heer, dat hij ook in jouw leven verschijnt, dat hij ook jou meeneemt in dat verrijzenisgeloof of dat toch een beetje meer aanwakkert. En dan kan je het ook voortzeggen en gaan getuigen. We gaan nu luisteren naar het lied Zeg het voort van Ellie en Rickert.
Omdat de Heer verrezen is, zingen wij in koor heel de wereld door. Omdat de Heer verrezen is, zingen wij in koor tot de wereld hoort. Dat de Heer verrezen is. Zeg het voort, zeg het voort, geef het door dat de Heer verrezen is. Zeg het hier, zeg het daar, want het woord is waar.
Omdat de Heer verheerlijkt is, zingen wij in koor heel de wereld door.
Omdat de Heer verheerlijkt is, zingen wij in koor tot de wereld hoort. Dat de Heer verheerlijkt is. Zeg het voort,
zeg het voort,
geef het door dat de Heer verheerlijkt is.
omdat de Geest gekomen is. Zingen wij in koor heel de wereld om, omdat de Geest gekomen is. Zingen wij in koor tot de wereld hoort, dat de Geest gekomen is. Zeg het voort,
zeg het voort,
zeg het voort,
zeg het voort.
Geef het door dat de Geest gekomen is. Zeg het hier,
zeg het hier,
zeg het daar,
zeg het daar.
Want het woord is waar.
Ik zou nu graag bij het Emmaüs-verhaal blijven stilstaan, maar omdat het een beetje lang is, ga ik enkel belangrijke zinnen voorlezen. We vinden het in het Lucas-evangelie nog steeds het 24e hoofdstuk, maar van 13 tot 35. En het gaat over twee leerlingen. Dat wil zeggen dat het geen twee apostelen zijn, maar wel twee leerlingen, onder andere bijvoorbeeld van die 72 die ook 3 jaar hebben meegetrokken met Jezus en naar zijn onderrichtingen hebben geluisterd. Eén naam is bekend, Kleopas. De andere naam, die kennen we niet. Het is naamloos, dat is dus bedoeld dat wij er ons zouden in herkennen. Ze zijn op weg naar Emmaüs. Ze verlaten dus Jeruzalem voor een tocht van ongeveer 11 kilometer. En onder elkaar zijn ze aan het bespreken alles wat ze meegemaakt hebben. Maar ze zijn dus ook al op de hoogte van dat lege graf en de uitleg van de vrouwen. En ze weten ook dat de apostelen, het gezag dus, er niet echt in gelooft. Ze zijn wel in de war. En zelfs zo erg dat de verrezen Heer komt naast hen lopen en ze herkennen hem niet. Hij vraagt naar hun gesprek en met een bedrukt gezicht vertellen ze het hele verhaal. Hij laat hen alles vertellen, hun hart luchten tot in detail. Hij komt er niet tussen tot ze uitgesproken zijn en dan krijgen ze de volle lading. Toch het eerste zinnetje. O onverstandige, die zo traag van hart zijt, in het geloof aan alles wat de profeten gezegd hebben. Moest de Messias dit alles niet leiden om zo zijn glorie binnen te gaan? Beginnend met Mozes verklaarde hij hun uit de profeten wat in de geschriften op hem betrekking had. Zo kwamen ze bij het dorp waar ze heen gingen, maar hij deed alsof hij verder moest gaan. Ze drongen bij hem aan. Blijf bij ons, want het wordt al avond en de dag loopt ten einde. Toen ging hij binnen om bij hen te blijven. Ik vind het wel een delicaat gesprek zo. Alleen de openingszin, die komt mij zo wel wat confronterend over, een beetje als een verwijt toch, hè? Maar inderdaad, wat is er allemaal niet gebeurd als ze niet gesnapt hebben? Ik kan mij voorstellen zo van, allee mannen, hebben jullie geen oren? Hebben jullie geen ogen? Kennen jullie de schrift zo slecht? Jammer genoeg is dat nu nog altijd het geval. Ik vind dat we in de katholieke kerk soms echt wel een beetje te weinig lezen in de schriften. Alsof dat alleen maar de pater, de nonnekes en de priesters dat zouden moeten doen. Maar in feite is dat brood nodig voor elke christen, elke gelovige. We zouden ons allemaal in groepjes moeten kunnen zetten en daarover uitwisselen, catechesen volgen. En het woord van de hemel is een beetje verwaarloosd. We zijn precies analfabeten, zonder geheugen, zonder deftige vorming. En ik hoor mensen zeggen dat ze zoveel deugd hebben aan de catechese die gegeven wordt op Radio Maria. En dan heb ik het niet over Talita Koum, maar over zoveel andere uitzendingen. En waarom? Omdat ze er nu precies de eerste keer een degelijke, bevatbare, eenvoudige uitleg over krijgen. We verdienen misschien wel een beetje dat verwijt van Jezus, o onverstandige van hart, die zo weinig weet eigenlijk, hè? Iedereen zou echt zijn honger moeten ontdekken naar het woord van God. En dat is dus ook de volgende schakel. Jullie hebben al, Maria was de eerste schakel, de Heilige Geest, de tweede. En nu het woord uit de schrift. Het is de verrezen Heer die zelf die overgang maakt in de tussentijd van zijn verschijningen. Nadien zal hij de fakkel doorgeven aan de Heilige Geest en aan ons, aan alle gelovigen, om te gaan evangeliseren met woorden en met daden. Maar ik ben er dus echt niet over te spreken dat kinderen en volwassenen zo weinig verhalen kennen of woorden, letterlijke woorden van Jezus en van de profeten nog veel minder. Daarom pleit ik voor een doorlopende lezing van het evangelie. Of de handelingen van de apostelen ook, wat is er gebeurd nadien, na de dood van Jezus? Ook de brieven van Paulus, hoe hebben ze zich georganiseerd, hoe hebben ze die gemeenschappen opgericht en zo? Dat is interessant om over uit te wisselen. En natuurlijk de heilsgeschiedenis, het Oude Testament, dat mag je ook niet verwaarlozen. Jezus kende al die verhalen. Ik kan begrijpen dat je niet alles wilt kennen, zo van A tot Z en zo, maar ik zou mij toch niet beperken tot de kinderversie. De woorden van de schrift, als je dus de Bijbel zelf gaat lezen, niet zo'n verhaaltje dat de ene persoon die getroffen is door één element uitgewerkt heeft, maar echt de schrift, dan kan de Geest u elke keer dat je dat leest nieuwe inspiratie geven, een nieuw licht, troost enzovoort. Ik kan het niet genoeg zeggen. Hè. Lees, lees, lees de Bijbel. Want hoe wil je de blijde boodschap anders begrijpen, doorgeven en ervan gaan leven? Ik kan het mij niet voorstellen als je er niks van kent. Laat het ook niet tenor in en tandoor uitgaan. Doe het bijvoorbeeld samen met vrienden. Ja, vorm een groepje. Bijvoorbeeld in een parochie, in de dekenij, organiseren ze dat meer en meer. Een gespreksgroepje. Maar het kan ook een gebedsgroep zijn, een vertrekkend van het evangelie. Je kan een persoon uitnodigen die ook op je vragen kan antwoorden. Of je kan een goed boek kiezen waar dat ook al commentaar bij staat, waar dat het commentaar u ook kan helpen. Jezus dringt zich niet op, dat is mij erg opgevallen. Maar hij heeft het verlangen aangewakkerd. Want ze zeggen, blijf bij ons, blijf bij ons. En ja, de plaat is heet en het broodje kan gebakken worden. Hè? Hij ging binnen om bij hen te blijven. Dat vind ik zo mooi. We lezen dus nu verder. In het Lucas-evangelie, 24e hoofdstuk, vers 30 tot 33. Terwijl hij met hen aanlag, nam hij het brood, sprak de zegen uit, brak het en reikte het hun toe. Nu gingen hun ogen open en ze herkenden hem. Maar hij verdween uit hun gezicht. Toen zeiden ze tot elkaar, brandde ons hart niet in ons, terwijl hij onderweg met ons sprak en ons de schriften ontsloot. Ze stonden onmiddellijk op en keerden naar Jeruzalem terug. Daar vonden ze de 11 bijeen. Deze verklaarde, de Heer is werkelijk verrezen, hij is aan Simon verschenen. En zij van hun kant vertelde wat er onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend werd aan het breken van het brood. Ja, dat is dus de vierde schakel, zeg ik, de Eucharistie. Wat toen nog het breken van het brood genoemd wordt door de eerste christenen. Maar kijk, de Eucharistie is eigenlijk al een beetje begonnen voordat ze daar binnen gaan. Want ze hebben de woorddienst met Jezus al gehad. De uitleg van Jezus over alles wat er in de schriften over hem ging. In feite, als ze mensen zich willen laten dopen, dan is daar een grote voorbereiding. Bijvoorbeeld 3 jaren catechese vooraleer dat ze eigenlijk dan kunnen hun eerste communie doen, dus deelnemen aan de tafeldienst, gaan aanzitten voor het breken van het brood. Jezus is dan de levende midden onder ons. Hij geeft zichzelf als voedsel tot eeuwig leven. Hij verzamelt ons allen in zich, in zijn heilig lichaam. We mogen gemeenschap worden in en met hem en door hem. Ja, op zich, dat is iets dat we veel horen en we zeggen dat misschien te vlug, maar dat is een hele grote werkelijkheid en een groot mysterie. Maar Cleopas en de andere leerlingen, hun hart is in vuur en vlam geraakt en ze zijn dus ook midden in de nacht teruggekeerd naar Jeruzalem. Dat wil zeggen, weer 11 kilometer gestapt. Hè. En als ze daar dan aankomen, ja, ze zijn er vol van. Ze willen absoluut zeggen dat die vrouwen gelijk hadden, hè, want ze hebben het zelf meegemaakt. De deur vliegt open en wat gebeurt er? Dezelfde boodschap. De Heer is verrezen, hij is waarlijk verrezen, hij is aan Simon verschenen. Nu is er precies bij niemand nog een twijfel. Ze hebben gelijkaardige ervaring gehad. In elke Eucharistieviering heb je 3 delen. Je hebt de woorddienst, de tafeldienst en de zending. Dat is een gemeenschappelijk gebeuren. De gemeenschap wordt gevormd. En daarom is het ook het onthaal belangrijk. Daar worden in de parochies ook over nagedacht. Verdiepingsmomenten zijn belangrijk. Bijvoorbeeld voor jongeren, voordat je aan de tafeldienst begint, dat er bijvoorbeeld een tocht zou zijn. Dat doet iets met jongeren. Ik kan daarvan meespreken, ik heb het zelf meegemaakt. Monseigneur Schreurs, die al overleden is, maar die heeft Emmausgroepen gesticht voor jongeren. En die kwamen regelmatig samen dus voor het bespreken van een evangelietekst. En l'abbé Pierre, die heeft Emmaüs gesticht. En dat is dan meer zo opvang van armen, huizen waarin dat de armen worden opgevangen en kunnen samenleven met andere mensen. Zodanig dat ze zich terug in de maatschappij kunnen integreren. Zo zie je dat Emmaüs-verhaal, dat handen en voeten heeft gekregen. Het op tocht gaan, het binnengaan, het er samen mee leven, gemeenschap vormen, dat zit daar allemaal in. Bijvoorbeeld, ik las ook onlangs dat in Zottegem de Synodale Weg ook aan de hand van dit verhaal wordt uitgewerkt. En ik ben ook op Emmaüs tocht geweest. En ik heb daar op de grond gezeten onderweg zo, met andere jongeren en zelfs met bisschoppen. Om uit te wisselen over die teksten. En dan kwamen we ergens in een kerk aan en dan waren daar jonge priesters die daar klaar stonden om met ons te praten of om biecht te horen. Er was aanbidding, er was muziek, hè, door de jongeren zelf gemaakt of gespeeld. En ik had zo het gevoel, zo van hier hoor ik bij, God zij dank, ik ben niet alleen met mijn geloof. Er zijn er hier van alle rassen en talen, van alle leeftijden. En dat hiërarchisch begrip zo van de bisschoppen, zo op een hoge troon en met een mijter, wat weet ik allemaal, dat was weg. Dat waren mijn broers en zussen, allemaal, iedereen. Ja, daar was zo een eenvoudige omgang met iedereen zo. Zowel met de verantwoordelijken, hoogverantwoordelijken in de kerk, de priesters, als met de gewone kinderen. We vormen samen het lichaam van Christus en zijn bloed stroomt door ieders hart. Het verhaal heb ik ook een keer gespeeld met kinderen, al meerdere keren gespeeld met kinderen in de klas. En ik heb daar niet veel aan veranderd. Ik heb gewoon een dialoog gemaakt van hetgeen dat er staat. En de rest hebben ze uitgebeeld. Ze deden dat echt heel graag. En ik moet eerlijk toegeven, dat heeft die kinderen werkelijk aangegrepen. Ze konden daarin komen. Dat was niet te moeilijk voor hen. Ondertussen leren ze de woorden van Jezus. Gaan ze zich inleven. En zo'n rol, dat schud je niet meer van u af. Dat gaat uw heel leven mee. Nu gaan we het Regina Scheli bieden, want we zijn blij samen met Maria dat Jezus verrezen is. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Koningin des hemels, verheug u, alleluia, omdat Hij, die Gij waardig geweest zijt te dragen, alleluia, verrezen is, zoals Hij gezegd heeft, alleluia. Bid God voor ons. Alleluia. Verheug en verblijd u, maagd Maria. Alleluia. Want de Heer is waarlijk verrezen. Alleluia. Laat ons bidden. God, Gij hebt U gewaardigd de wereld te verblijden door de verrijzenis van Uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Wij smeken U. Geef dat wij door Zijn moeder, de maagd Maria, de vreugde van het eeuwig leven verwerven, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen. We bidden nog even verder. Jezus. Rabboni, meester, wie kent me beter dan jij? Telkens als ik me verlies in een ervaring van kruis en onmacht, van diep verdriet om mezelf of voor anderen, lok je me mee naar de paastuin en pluk je voor mij de bloemen die in onze relatie terug de zon laten doorbreken. Ja, vanuit het kleinste bloempje zeg je tot mij, ik vergeet je niet. Ik ben er voor jou en met jou en zelfs in jou. Je hart behoort mij toe, we zijn één. Je ging mijn geopend hart binnen, je deelt in mijn geest. Je toonde zoveel liefde, ik wil je graag zenden naar mijn broeders, want ik leef. Ga. Ik ga je voor. Ga en blijf ervoor gaan, ook al geloven ze je niet direct. Ga. Ook met hen ga ik op weg. Wees niet bang. Ik schenk je mijn vrede. Jezus, Rabboni, je geeft me vleugels. Ja, ik zal gaan. Hier ben ik. Niets kan me nu nog tegenhouden. Je leeft. Je bent waarlijk verrezen. Jezus, jij onbekende onderweg, wat is het dat je zo lang kan luisteren voor je mijn hart tot een en al aandacht en verlangen hebt gebracht, dat ik eindelijk opensta voor je blijde boodschap, je uitleg van de schriften. Hoe is het mogelijk dat ik zo weinig doorheb als ik over mezelf plooi en al mijn ontgoochelingen herkauw? Ik zou je woord moeten herkauwen en dan zou de Heilige Geest me herinneren en diepe vrede en vreugde schenken. Ja, dat verlangen brandt nu in mijn hart vol vertrouwen en hoop. Nee, dood, oorlog, alle rampen, eigen aan onze ontredderde wereld, ze zijn een oproep tot een doorbraak van liefde en leven. Ik wil met jou aan tafel gaan. Je altijd in mijn huis aanwezig weten. Je altijd in mijn hart dragen. Je woord niet alleen verkondigen in woorden, maar ook in daden. Je overwint mijn vermoeidheid, mijn doemscenario's, mijn onmacht. Ik wil mij niet afzonderen, maar ga naar mijn broeders en zussen. Samen mogen we op pad gaan. Samen je boodschap ontdekken en beleven. Jij blijft in ons geloven. Je leeft. We zeggen het voort. Jezus is waarlijk verrezen. Alleluia. Maria, wat doet het deugd telkens weer met een nieuw verhaal bij jou thuis te komen en met jou te delen wat je al weet. Hij leeft. Als we twijfelen, weet je ons op te monteren en bid je tot de Heilige Geest, want Hij maakt alles nieuw. Als we treuren, omdat we Jezus onvoldoende gevolgd en gesteund hebben, ja, zelfs verloochend en verraden, ben jij er om de liefdevolle vergeving in ons te laten opwakkeren. Als een vuur dat alle twijfels en schuldgevoelens doet verdwijnen. Ik mag tot Jezus zeggen, je weet dat ik je bemin. Je weet hoeveel ik je bemin. Je weet hoe klein mijn liefde nog maar is, maar hier ben ik. Maria, help me ook mezelf te vergeven, want de Heer Jezus leeft. En hij laat me nooit vallen, hij laat me niet alleen. Hij is oneindig barmhartig en hij zendt zelfs mij. Hier ben ik, Jezus. Om te eindigen, luisteren naar het lied Omdat Hij leeft. Dank u voor uw aandacht.